Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een ieder tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij ieder tot zijn metgezel: komt en laat ons loten werpen, opdat we mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrees en zeiden tot hem: wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vlood, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem: wat zullen wij u doen, doordat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: neem mij op en werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden, want ik weet dat deze grote storm uw lieden onmijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heer en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vrezen de mannen de Heere met grote vrezen, en zij slachten de Heere slachtoffer en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken, en Jona was in het ingevand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Een bepaald een komisch slot, denk ik altijd, van zo'n hoofdstuk, wat een heel serieus verhaal vertelt. En aan het eind krijg je ineens zo'n opmerking over die grote vis die Jona zou inslokken enzovoorts. En dat is de mensen in het algemeen bijgebleven natuurlijk van deze geschiedenis. En zo wordt het ook aangehaald in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus zelf. Als hij Jona noemt en dan eigenlijk alleen vermeldt deze gebeurtenis hier beschreven in vers 17 van dit eerste hoofdstuk. Hoe het ook zij, over Jona bestaat toch nog wel wat verschil van mening, als ik het dan mag zeggen, deze keer met een understatement. En dat laat zich ook raden natuurlijk ook. In de eerste plaats is het zo dat de Heer Jezus zelf natuurlijk verwijst naar deze profeet Jona als zijn tijdgenoten aan hem een teken vragen. En dan zegt de Heer: dit overspelig of het overspelig geslacht vraagt een teken, maar hen zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis, zo zal de zoon des mensen zijn 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde. En daarna gaat hij ook verder en zegt ook inderdaad dat steden als Capernaum, de inwoners van Capernaum en andere steden geoordeeld zullen worden, overigens door de mannen van Nineveh, omdat de mannen van Nineveh zich in de tijd bekeerden op de prediking van Jona, terwijl de mannen van Capernaum zich niet eens bekeerden op de prediking van de Heer Jezus zelf, die in hun midden woonde. Hoe dat ook zij, een rechtstreekse verwijzing naar Jona, zodat de man inderdaad met grote nadruk een historische figuur wordt, nog afgezien van het feit dat we hem ook tegenkomen in de historische boeken. Ik weet niet zo gauw uit mijn hoofd waar dat ook alweer was. Oh ja, 2 Koningen 14 was dat, waar melding gemaakt wordt van het optreden van deze profeet Jona, zodat hij nog wat meer gedaan heeft dan alleen in dit Bijbelboek vermeld staat. De betekenis van Jona, de betekenis ook van deze profetie, Die is over het algemeen volstrekt onbekend. Aan de ene kant moet ik toegeven dat het ook een gecompliceerde geschiedenis is. Aan de andere kant moet ik vaststellen dat men ook nooit die betekenis zal begrijpen, zolang men ethische of wettische beginselen toepast bij de verklaring van dit boek Jona. Want hoe dat ook zij, ik geloof dat alle commentaren die ik ken van Jona, ik weet niet helemaal zeker, maar geloof het wel, dat alle commentaren die ik ken van dit Bijbelboek Jona zien als de man die ongehoorzaam was, die een roeping had, maar ontrouw was en die ervoor wegliep enzovoorts. Zodat zodra Jona te sprake komt, wordt hij een beetje tot voorbeeld gesteld voor ons. Zo van, wij als gelovigen hebben toch ook een opdracht, welke dat dan is, dat doet weinig ter zake, neem ik aan. Maar wij hebben toch ook een opdracht en wij worden geacht daarin trouw te zijn. Want we mogen niet het voorbeeld volgen van Jona, die van de Heer een opdracht kreeg en vervolgens van het aangezicht des Heeren wegvluchtte. Persoonlijk ben ik niet ontvankelijk voor zulk soort commentaar, om de eenvoudige reden dat Jona weliswaar wegvluchtte van het aangezicht des Heren, want dat staat er ook. Niettemin, hij kwam toch in Nineveh terecht en Nineveh werd toch bekeerd, zodat er niks mis is, denk ik dan altijd, met het wegvluchten van het aangezicht des Heren, want hij... Of niet? Als je dat soort beginselen aanlegt, kom je er dus nooit uit. Want hoe dan ook, het kwam allemaal goed met Jona, met de bediening die hij had, en zelfs had zijn prediking nog resultaat ook. En dat kan van de meeste prediking ook in Bijbelse tijd niet gezegd worden. Hoe dat ook zij, wanneer men dat soort beginselen aanlegt om het boek Jona te verklaren, komt men er in ieder geval niet uit, want zo werkt het niet. En zo werkt het ook nooit. Heel de Bijbel door blijkt dat een onmogelijke zaak te zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat deze geschiedenis van Jona, althans voor zover vermeld in vers 17, door de Heer Jezus wordt aangehaald en er wordt gewoon gezegd door de Heer zelf, en dan hou ik het maar zo eenvoudig mogelijk, dat Jona in ieder geval een type is van de Zoon des Mensen, van de Heer Jezus zelf dus, want zoals Jona in de vis was en op de derde dag, want daar komt het op neer, weer op het droge gespuugd werd. Daar staat het precies. In het laatste vers van het volgende hoofdstuk. En hij spuwde Jona op het droge. Dus zoals Jona op de derde dag op het droge gespuugd werd, zoals het heet, zo stond de Zoon des Mensen op uit het graf. En ik heb er geen enkel probleem mee, dus ook inderdaad te constateren dat deze profeet Jona kennelijk dood was in de vis. Ja, dat is wel het meest gebruikelijke trouwens ook, dus dat is niks bijzonders. Je moet wel goede reden hebben, denk ik altijd, om te geloven dat hij daar in leven bleef. Ik zeg niet dat het niet kan, wat mij betreft kan alles, en als het in de Bijbel staat, was het zo. Maar het staat niet in de Bijbel, en dus houden we het op de normale regeling. Als iemand door een vis wordt opgeslokt en hij blijft daar bovendien nog enige dagen ook, is hij zeker dood. Dat is zo. Maar Jona werd weer levend, dat is waar het om gaat, hè. Kan trouwens niet missen, hoor, want het staat gewoon in hoofdstuk 2... waar Jona van zichzelf zegt dat hij dood is, dus dat kan niet missen. Hoewel sommigen daaruit concluderen juist dat hij levend was. Maar hij zegt in ieder geval dat hij in het dodenrijk is. En deze gestorven en weer opgewekte Jona is daarmee een type van de Heer Jezus Christus zelf. Maar het wordt natuurlijk moeilijk om het type volledig toe te passen en zeker om dat gedetailleerd te doen. Ik persoonlijk ben van mening dat een heleboel details van dit hoofdstuk, want de andere hoofdstukken laat ik nu maar buiten beschouwing, dat een heleboel details in dit hoofdstuk, in Jona 1, inderdaad op geen enkele wijze typologisch te verklaren zijn. Ze worden vermeld omdat ze voor de geschiedenis kennelijk van belang zijn om te begrijpen. Maar typologisch zou niet weten hoe toegepast moet worden. En dat komt natuurlijk doordat dit beeld, of deze geschiedenis als beeld of als profetie, inderdaad op verschillende omstandigheden wordt toegepast. En door de veelzijdigheid ervan wordt het steeds moeilijker om de details daarvan te zien of toe te passen of wat dan ook. Het probleem van Jona als type van Christus is natuurlijk helemaal groot. Want je kunt toch moeilijk van de Heer Jezus zeggen dat hij een opdracht had en daarvoor wegliep en dat hij toen van Gods wegen terecht gewezen werd en dus alsnog enzovoorts. Dat gaat toch ook niet? Toch staat er gewoon dat, want dat betekenen de woorden van de Heer Jezus toch minstens, dat deze Jona een type is van de Zoon des Mensen. Maar hij zegt niet, want gelijk Jona vluchtte voor het aangezicht des Heren, vlucht de zoon des mensen voor het aangezicht des Heren. En ik zou ook niet weten hoe ik dat zou kunnen rijmen, want het is gewoon niet zo. Dat is dus sowieso al een probleem. Er komt nog wat anders bij. Aan de andere kant geloof ik dat in de woorden van de, of met de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 12 ook gezegd wordt dat dit teken van Jona niet alleen toegepast zou worden op de zoon des mensen, namelijk de Heer Jezus, maar het zou ook toegepast worden op geheel Israël, of althans op het Joodse volk, want daar komt het in ieder geval op neer. Van dat volk kun je wel zeggen dat het vloot van het aangezicht des Heren zich van de Heer afkeerde, hoewel het belangrijkste kenmerk, ja, het is niet een goede woord, maar ik zeg het toch maar, hoewel het belangrijkste kenmerk van het Jodendom was, of van het Joodse volk was, dat hen de woorden Gods waren toebetrouwd en dat ze dus als koninklijk priesterdom of als priesterlijk koninkrijk de verantwoordelijkheid hadden om het woord van God te spreken. En waarom dan niet in Nineveh? Dat zou dus heel goed kunnen. En we weten ook inderdaad dat het Joodse volk voor die verantwoordelijkheid inderdaad wegliep. En we weten ook dat dat volk officieel gestorven is, naar Bijbelse gedachten, en na twee dagen, en dus op de dag, op de derde dag, zou God zelf dat volk weer uit zijn graven, weer tevoorschijn brengen en weer leven geven enzovoort. En dat staat op vele plaatsen in het Oude Testament. Toegepast op Israël ligt het zeer voor de hand, maar je kunt moeilijk van de Heer Jezus zeggen dat hij is weggelopen voor de opdracht die hij heeft ontvangen. Dus het wordt moeilijk om op alle details in te gaan. En ik vind het ook persoonlijk merkwaardig dat alleen de melding gemaakt wordt in het Nieuwe Testament van vers 17 uit hoofdstuk 1. Namelijk de drie dagen, want daar gaat het dan om. En dan heb ik nog maar twee toepassingen gegeven, want als het er nou helemaal over gaat, ben ik bang dat in, ik zeg het maar op deze merkwaardige wijze, maar ik ben bang dat de profetie van Jona met betrekking tot die drie dagen net zo goed van toepassing is op de hele heilsgeschiedenis. Want die kenmerkt zich ook door zo'n patroon van drie dagen. We hebben het er net twee dagen terug in Urk over gehad, nietwaar? De geschiedenis van God schiep de hemelen en de aarde. Maar vervolgens, vanwege de verschijning van de afgrond, werd deze aarde in ieder geval nedergeworpen. En werd woestheid en ledigheid en duisternis, en hoe dat maar heten mag. En daarna, einde van de eerste dag dus. En daarna kwam de tweede dag, die begon met de schepping van Adam, zal ik dan maar zeggen. Want ik kijk niet op een dag van 24 uur in dit verband. Maar het begint met het werk van de zeven dagen, laat ik het dan zo zeggen. En die dag is toen begonnen en die duurt voort tot aan de jongste dag aan toe. En als die voorbij is, dan verschijnt inderdaad een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan hebben we de derde dag uit de reeks. En ik geloof dat dat een volstrekt bijbelse toepassing is van dat beginsel van dat het op de eerste dag misgaat en dat op de derde dag het herstel, definitieve herstel of redding of verlossing tot stand komt. Zo is het nou eenmaal. En ik ben bang inderdaad, want precies zo zeg ik als ik het zeg, ik ben bang dat het hele verhaal inderdaad wel eens voor een groot deel zelfs van toepassing kan zijn op deze grootste drie dagen dan uit heel de heilsgeschiedenis. Daar komt het op neer. Maar in dat geval leren we hier het een en ander over wat er gebeurd is voor de nederwerping der wereld. En daar kan ik geen zinnig woord verder meer over zeggen. Ik bedoel, weinig in ieder geval. En ik ga daar dus ook niet op in, maar ik ben bang dat achteraf zal blijken, over een paar jaar dus, dat ons dan zal blijken dat het daar net zo goed op van toepassing was. Maar ik laat het dus nu voor deze gelegenheid maar even buiten beschouwing. Er zit nog een heel ander verhaal achter deze geschiedenis van Jona, want ik blijf het een eigenaardige man vinden. Hè? Want hij zit er op een schip, dat was niet gebruikelijk, denk ik, dat de man in een bootje voer over de Middellandse Zee, want daar komt het op neer. Zal hij wel niet alle dagen gedaan hebben, maar hij maakt meteen nog een verschrikkelijke storm mee, daar komt het op weer. Het is verschrikkelijk, werkelijk noodweer, enzovoort. En wat doet de man? Hij is niet eens zeeziek. Maar dat even terzijde, hij slaapt. Komen ze hem wakker maken, wat is er met je? En dan zegt hij, ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God des hemels. Dan denk ik, dat is nog maar de vraag of dat zo is, want er was hij juist voor weggelopen. Dus dan zitten we al in de problemen. En daarna slaapt hij gewoon verder, geloof ik. Ik weet het niet. Huh? En hij zegt, neem mij maar op en gooi me maar in zee, maar laat me anders slapen. Dat denk ik altijd als ik dat lees, hè. Want daarna roeien ze gewoon verder en hij slaapt. Denk ik. Nou goed, uiteindelijk wordt hij gejonast, maar dat wist hij al. Zit er wel in. Dus er is toch iets vreemds mee aan de hand. Nou, als de draad vanaf het begin weer even oppakt, dan moet ik zeggen dat we over Jaffa al een keer eerder gesproken hebben. En de plaats dus waar de man van wal stak. Nou ja, van wal stak. Overdrachtelijk had hij dat moeten doen in Nineveh. Maar hij ging stak hij van wal in Jaffa. En ging de zee op. En we hebben het er al eens eerder over gehad dat Jaffa in de Bijbel een belangrijke rol speelt. In de eerste plaats in het Oude Testament in verband met de tempelbouw tot tweemaal toe. En later in het Nieuwe Testament in verband met de prediking van het evangelie. Want officieel en aan de oppervlakte zal ik maar zeggen, maar officieel ging het vanuit Jaffa inderdaad naar de heidenen via ene Petrus die daarvoor verantwoordelijk was. En aangezien de zeeën nog steeds een beeld zijn, nou ja, onder andere, maar aangezien de zeeën nog steeds een beeld zijn van de volkeren, past het plaatje dus heel goed. Vanuit Jaffa moet de boodschap naar het evangelie, zal ik maar zeggen, of het woord God, gaat inderdaad naar de volkeren of naar de volkerenzee. Daar is verder niks mee mis. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. Het probleem is echter dat wij lezen dat van Jona staat. Maar Jona, in vers 3, maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij had een duidelijke opdracht naar Nineveh te gaan, dat is naar het, laten we zeggen, gemakshalve het noordoosten. Maar hij ging naar Tarsis en dat is min of meer het noordwesten. Dus precies de andere kant op. En dan zeggen wij, dat had hij niet mogen doen. Maar het eigenaardige is dat als hij verantwoording moet afleggen aan deze schippers, of hoe ze maar heten, of aan de opperschipper, weet je veel, want zo wordt hij genoemd in vers 6, hè, dan zegt hij, ik ben een Hebreër, en soms denk ik erbij, uit het zaad Abrahams, en uit de stam van Benjamin, maar dat was hij niet, maar dat had met gemak natuurlijk gekund, enzovoort. Hè. Je begrijpt toch waar ik het over heb, hè. Maar goed. Maar hij zegt, en bovendien zegt hij, ik vrees Jehovah, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. De zee en de aarde, dus ook nadrukkelijk, waarna die mensen verschrikkelijk bang worden natuurlijk. Want als het de God is die de zee en de droge land en bovendien de hemel gemaakt heeft, dan is dat de God die hen hier dwars zit, want ze hebben te maken met de hemel en met de zee en met de droge enzovoort. Dat kan niet missen, hè. Dus dat moet hun God zijn, van de zeevaart of zo. Maar het eigenaardige in de geschiedenis is natuurlijk dat Jona doodgemoedereerd zegt, nou ja, ik dien Jehovah en ik vlucht voor zijn aangezicht. Ja, dient hij nou Jehovah of dient hij nou Jehovah niet? Want als hij Jehovah dient, vlucht hij niet voor zijn aangezicht. Toch? Het zijn dingen die met elkaar niet te rijmen zijn. Maar het eigenaardige is dat wij via deze geschiedenis en ook via deze woorden automatisch min of meer terechtkomen in nieuwtestamentische geschiedenis. En dan heb ik het niet eens over Petrus, maar dan heb ik het over Paulus, nog een paar jaar later, die uiteindelijk ook met zo'n schipbreuk te maken krijgt en ergens terecht kwam waar hij eigenlijk niet wilde wezen. Ja, weet je wel, op Malta en dat soort dingen meer. Maar dat was het resultaat, die hele zeevaart van Paulus, uitlopend op zijn schipbreuk, was het resultaat van dat de man onderweg was ooit naar Jeruzalem. Dat weet u toch nog, hè? Hij was onderweg naar Jeruzalem en ik geloof dat in ieder geval twee keer, als ik me goed herinner, de man Paulus dus wordt aangesproken en gewaarschuwd wordt, ook door een profeet inderdaad, en er wordt hem gezegd dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan, want dat zou verkeerd uitpakken dan, dus dat moest hij niet doen. Niettemin ging hij wel. En daar is dus ook nog steeds discussie over, want er zijn er nog steeds die beweren dat apostel Paulus van de Heer niet naar Jeruzalem mag, maar toen hij mocht en toen hij toch ging, maakte hij nog de grote fout om op Joodse wijze een gelofte af te leggen in de tempel. Had hij natuurlijk ook niet mogen doen en de Heer heeft hem meteen gestraft, want de Heer heeft hem vervolgens voor jaren gevangen gezet. Hij werd gevangen genomen ter plekke, daarna heeft hij 2 jaar gevangen gezeten in Caesarea, maar laat maar zitten. Hebben we het nou niet meer over. En daarna nog 2 jaar in ieder geval in Rome. Sommigen beweren dat hij daarna voor de leeuwen geworpen is. Dus tot overmaat van ramp. En allemaal op grond van dat hij iets deed wat hij niet had mogen doen. Toch, voor degene die de geschiedenis volgt van de apostel Paulus en ook van zijn gevangenschap, moet duidelijk zijn dat zijn reis naar Jeruzalem wel degelijk was in overeenstemming met de wil van God. Bovendien kan hij missen, want terwijl hij gevangen was, verscheen de Heer zelf aan hem, of een engel, maar dat maakt in de praktijk natuurlijk weinig verschil. En toen werd hem gezegd dat hij niet zou vrezen, maar dat het de bedoeling was dat hij inderdaad voor koningen en hooggeplaatsten, of hoe het maar heten mag, zou moeten getuigen van de Heer Jezus. En dat is maar waar het om gaat. Hij werd wel degelijk in die positie door God gebruikt, waar nog bij komt dat wij ook geacht worden te weten voor de gelegenheid dat heel zijn gevangenschap en al wat er verderop volgde op illustratieve wijze uitdrukking geeft aan Gods werk in onze bedeling. Met andere woorden, er leek van alles mis te gaan met apostel Paulus. Hij leek ongehoorzaam te zijn. In werkelijkheid moet vastgesteld worden dat toch kennelijk al die dingen gebeurden in overeenstemming met de wil van God. En iets zwakker, dat ze dan toch in ieder geval gebruikt werden tot eer van God. Dus, waar het maar om gaat is inderdaad dat het best mogelijk is dat ook Jona hier weliswaar de opdracht had om naar Nineveh te gaan. Wat in het oosten lag, zal ik dan maar zeggen. Ik zei net noordoosten, dat mag ook, hè. Het is iets naar het noorden in ieder geval. Maar om naar Nineveh te gaan, namelijk naar het noordoosten. Maar het neemt niet weg dat hij best ook geweten heeft op een of andere wijze dat hij naar het westen zou moeten vertrekken. Waarom ook niet? Dat heb ik nagevraagd aan Columbus, maar laat die maar zitten, hè. Dat weet u toch, hè? Die moest ook naar het oosten, maar ging naar het westen. Zo kun je er ook komen, natuurlijk, hè? Toch? Dat weet ik dus niet. Maar de wijze waarop Jona reageert, de wijze waarop dat hier allemaal staat en hoe hij zelf erover spreekt, wekt in ieder geval op zijn minst de indruk dat de man heel goed wist waar hij mee bezig was en waarom ook niet. Bovendien, ik kan nog wel een paar voorbeelden noemen van profeten die dingen deden die eigenlijk helemaal niet mochten, maar die ze gewoon deden in opdracht van de Heer en omdat de Heer het inderdaad wilde gebruiken. Of niet soms? Nou, een heel eenvoudig voorbeeld is natuurlijk, laat ik een heel eenvoudige nemen. Een heel eenvoudig voorbeeld haalt de Heer ook aan en die zegt, heb je nooit gelezen over David, hoe je van de toonbroden at enzovoorts? We worden geacht dat te weten, we worden ook geacht te begrijpen waarom het was. Maar het was in strijd met de wet. Nou en dat is nog een net voorbeeld, want anders begin ik over Hosea of zoiets. En dan, dat is het minder netjes natuurlijk. Maar laat maar zitten. Die dingen die komen inderdaad wel meer voor. En ik heb stellig de indruk dat Jona als profeet juist in deze geschiedenis hier uitdrukking geeft aan het werk Gods. En in het bijzonder dus aan de wijze waarop ooit het evangelie, namelijk het nieuwe verbond, gepredikt zou worden. Want dat is waar het uiteindelijk natuurlijk toch om gaat. Hetgeen in ieder geval ook bevestigd wordt. De ene kant doordat hij een speciale opdracht had, namelijk niet zozeer om te profeteren, maar in het bijzonder om een boodschap van bekering te prediken aan Nineveh. En bovendien, via de plaatsnaam Jaffo, komen wij inderdaad bij dezelfde gedachte terecht. En we komen terecht bij de conclusie dat deze reis van Jona op een of andere wijze uitdrukking geeft aan hoe inderdaad het evangelie inderdaad naar de heidenen zou gaan. Niet te verwarren met de Filistijnen overigens. Want dan ging het juist niet, maar wel naar de heidenen in elk geval. Dat is waar het om gaat. En iets dergelijks vinden wij in de Nieuwtestamentische geschiedenis met grote nadruk terug. En dan heb ik het nog niet eens alleen maar over de betrekkelijk vele keren dat in het Nieuwe Testament sprake is van storm op zee en een bootje op zee en de dreiging van schipbreuk enzovoorts. Maar steeds opnieuw, zij het op verschillende wijzen, komt daar toch altijd redding. Nou ja, dat was dan niet de Middellandse Zee. Ja, bij in geval van Paulus natuurlijk wel. In de andere gevallen was het de Zee van Tiberias, hoe het maar heet, hè. Meer van Galilea. We horen het ook zij. Wij vinden dat soort geschiedenissen meermalen terug, waarbij het vaste gegeven blijft dat dat schip met discipelen op het water de uitbeelding is van het werk Gods in onze dagen, waarbij in het algemeen, want ik zeg het niet al te gedetailleerd, maar waarbij in het algemeen dat schip toch uitdrukking geeft aan de positie van de gemeente nu onder of onder de volkeren, moet ik zeggen. En aan de andere kant ook inderdaad bedreigd door die volkeren. Want zo is het dan toch in het algemeen inmiddels 2000 jaar lang geweest. In een heel ander verband zei gisteren nog iemand tegen me: je mag het wel als een wonder beschouwen dat wij die Bijbel nog hebben. En dat die tot ons gekomen is. Als je bedenkt dat eeuwenlang de Bijbel een verboden boek was. Nee, in de christelijke wereld. Juist daar. Op straffe des doods mocht je geen Bijbel in huis hebben. Zo was dat. Dat was van de kerk opgelegd. Welke weet ik ook niet, ben ik vergeten, zuster, maar. De katholieke kerk. Bij de protestantse kerk mag je er wel een hebben, maar. Nou ja, laat maar zitten. Wat zeg ik nou toch allemaal, hè? Doe maar weer. Maar waar het maar om gaat, is inderdaad dat dat schip op die zee inderdaad een uitbeelding is van de gemeente op de volkerenzee, zal ik maar zeggen, met de continue bedreiging van schipbreuk enzovoorts. En de kerken in het algemeen vragen zich steeds af, waar moet het met ons naartoe? Dat weten ze niet, maar ze gaan wel op weg samen. Nou goed, daar hebben we het alles over gehad, hè. Maar dat is het vaste gegeven in de kerkgeschiedenis aan de ene kant, maar het is ook gewoon de Bijbelse geschiedenis. Nemen wij bijvoorbeeld eerst de geschiedenis van de Heer Jezus, zal toch duidelijk zijn dat hij wel degelijk met een speciale opdracht gezonden werd naar de aarde, naar de wereld, zoals het in Johannes 1 staat. En laat ik maar gewoon even citeren dan. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend, zodat er nogal wat misging. En hij kwam tot het zijne, maar de zijnen zelfs hebben hem niet aangenomen, dus er ging inderdaad een heleboel mis. Zo was het dan toch. Of als ik het moet zeggen met de woorden van Jesaja, ik geloof Jesaja 49 of zo, daar staat dat hij gezonden was om Israël te verzamelen, maar hij doet zijn beklag daar en zegt, maar Israël laat zich niet verzamelen. Met andere woorden, hij had een bediening gekregen, maar draait inderdaad op niks uit. Op wat voor wijze dan ook, dat doet er nou verder niet toe. Maar er kwam in ieder geval niks van terecht. En in plaats van dat hij als de beloofde Messias werd herkend en aanvaard, iets wat trouwens Mozes in de tijd ook al hoopte, maar dat was ook vergeefs, dat weet u toch, hè? Toen Mozes die Egyptenaar dood sloeg, hè? Dat weet u, hè? Er zegt Handelingen, zegt erbij, dat hij hoopte dat Israël daardoor in hem de beloofde verlosser zou herkennen. Maar dat deden ze niet. Integendeel, Israël, zijn eigen volk, werd juist bedreigend voor hem en hij moest vluchten, dus alles ging ook verkeerd. Waarna het 40 jaar later overnieuw geprobeerd werd. Met redelijk succes. Maar goed, hè? Toch? Maar in de bediening van de Heer Jezus liep dat ook inderdaad allemaal fout. En de Heer zelf doet dus een beklag over, de profeten deden daar al hun beklag over, in de psalmen wordt het aangekondigd, enzovoorts. Hij zou Israël verzamelen, maar Israël zou zich niet laten verzamelen. Hij was de beloofde koning uit het huis van David, die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Maar de zijnen zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En als het er nou helemaal over gaat, en gewoon langs de menselijke kant geredeneerd, dan denk ik niet dat het eenvoudig wordt om in de geschiedenis van de Heer Jezus iets terug te vinden van een poging om Israël te verzamelen. Behalve dan dat hij zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en dat is het enige waar ik nog net even aan kan denken, maar dan houdt het ook ongeveer wel op. Want het deed, voor zover ik kan nagaan, rechtstreeks althans, geen enkele moeite om de mensen aan zich te binden of wat dan ook. Maar in ieder geval, het liep verkeerd af. Dat wil zeggen, het kostte hem het leven. Net als Jona trouwens. Toch? Want wij zeggen, hij deed het verkeerd. Van Jona, nu hè, van Jona. We zeggen, hij deed het verkeerd. Hij ging ook totaal de verkeerde kant op, was helemaal op de verkeerde weg en hij deed het verkeerd. En dan zeg ik weer, oh ja, hoe komt de man dan in Nineveh terecht? Want hij kwam daar wel en uiteindelijk ook met resultaat. En wat eruit ziet als de verkeerde weg, blijkt dan toch in ieder geval geleid te hebben naar het gestelde doel. En in de bediening van de Heer Jezus, het lijkt de verkeerde weg die hij ging. Maar het was de goede en hij leidde inderdaad tot het gestelde doel. Alleen het zag eruit alsof hij inderdaad totaal de verkeerde kant op ging. Maar zo zag het er altijd uit in de schrift. Ik moet altijd in dat verband ook denken aan ene Jozef. Die ging met een schip door de woestijn, dat weet u toch, hè? Oh, ja, op een kameel, zuster, inderdaad. Maar in ieder geval, die zou koning zijn over de hele familie. En overal zijn broers, die zeiden toen, oh ja, dacht hij dat, daar steken wij een stokje voor of iets dergelijks. En inderdaad, Jozef verdween en werd slaaf in Egypte en hoe het allemaal maar heten mag. En het leek nergens op, het ging helemaal verkeerd en toch ging het goed. En langs een grote omweg, zal ik maar zeggen, werd hij toch de eerste koning van Israël. Als je mij vraagt, de grootste tot nog toe die er ooit geweest is. Maar dat dan weer even terzijde. Dat wil zeggen, het was een weg van lijden. En dan kom ik wat dichter bij Bijbelse termen. Het was een weg van lijden en eigenlijk van de dood dus. Maar hij leidde tot heerlijkheid. En zo was het met de Heere Jezus ook. Het was een weg van lijden en vernedering. En zoals de profeten al zeiden, het wordt toch wat moeilijk om dan bij heerlijkheid uit te komen. Hoe dat gaat, wisten zij ook aanvankelijk althans niet, zei Petrus in 1 Petrus 1. Niettemin hebben ook zij dat leren verstaan. Dat namelijk de Messias zou lijden en juist langs die weg verheerlijkt zou worden. En met de letterlijke woorden uit Filippenzen is dat natuurlijk nog gemakkelijker, hè? Hij heeft zich uitermate vernederd. En daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Dat wil zeggen, objectief bezien langs de buitenkant en langs menselijk denken is het totaal de verkeerde route, maar de route leidt wel degelijk tot het gestelde doel. En dat is wat met Paulus ook het geval was. Paulus zei, ik ga naar Jeruzalem, want hij schreef dat ergens. In Handelingen staat er geloof ik ook. Ik ga nu eerst naar Jeruzalem en daarna hoop ik Rome te bezoeken en via Rome naar Spanje te reizen. Dat was het verhaal ongeveer. En hij ging naar Jeruzalem en vervolgens kwam hij dus ook inderdaad in Rome en vervolgens vermoedelijk ook, voor zover wij weten althans, in Spanje, al staat het dan niet expliciet in de schrift. Maar in ieder geval, hij ging naar Jeruzalem en hij kwam in Rome. Daar is niks mee mis, dat is precies gegaan volgens zijn eigen voornemen, zal ik maar zeggen. Toch? Je zou het niet denken, maar het gebeurde wel. En zoals met de Heer Jezus, je zou het niet denken dat hij Israël zou verzamelen. Maar ja, de Heer zei ook, je moet wel even opletten, want ik heb natuurlijk ook nog een andere kudde die niet van deze stal is. En ook die andere schapen, die, weet je wel, dat verhaal enzovoort. Er waren nog een paar mogelijkheden. Maar niettemin, ook wanneer wij even aan voorbij gaan dat in onze dagen wel degelijk sprake is van een verzameling van een Israël. Is het dan toch in ieder geval zo dat in de toekomst alsnog de Heer Jezus Israël zal verzamelen. Dat hoe dat ook zij, zijn zending zal inderdaad positief uitwerken. Toegepast op de gemeente, hij verzamelt inderdaad Israël en dat deed hij inderdaad na 2 dagen. En op de derde dag, of sinds de derde dag, de dag van zijn opstanding namelijk. En waar het de toekomst betreft, zal het precies hetzelfde gebeuren. De verzameling van een volk voor zijn naam uit de heidenen, onder de naam Israël. Ik bedoel gewoon de letterlijke vervulling van de profetie. En dat gebeurt dan ook na 2 dagen en op de derde dag, al zijn het dan dagen van 1000 jaar. Maar het blijft hetzelfde verhaal, het leidt toch tot het gestelde doel. En dat terwijl, naar de mens geredeneerd, de Heer Jezus het natuurlijk totaal verkeerd heeft aangepakt. En men zegt in het algemeen, helaas, hij heeft het verkeerd aangepakt en hij is de slachtoffer geworden. Wat een eigenaardige term is in dat verband. Maar hij is een slachtoffer geworden van zijn eigen idealen en van zijn verkeerde aanpak natuurlijk. Dat is het verhaal. En toch leidde het tot het gestelde doel. En zal het leiden tot het gestelde doel. Dat is de gang van zaken. En dat is wat wij in het Nieuwe Testament inderdaad uitgedrukt vinden. Dan heb ik het nog niet eens over de geschiedenis van de apostelen zelf, maar het leidde inderdaad tot het gestelde. Een aardig verhaal in dit verband is natuurlijk toch die geschiedenis van Paulus. Het is wel lang geleden dat we die op de dinsdagavond besproken hebben. Maar er was ook zoiets, hè. In een schip onderweg naar Rome. Maar onderweg leed hij schipbreuk. En in plaats daarvan kwam hij aan in Malta. En bij nader inzien was het toch zo vreemd nog niet. Want er was er van alles aan de hand met dat Malta, hè. Milete, of hoe het maar heten mag. Ik kom er nou niet op terug. Maar zo vreemd was het niet dat hij daar terecht kwam in plaats van Rome. Want overdrachtelijk gezien was het eigenlijk hetzelfde. Maar goed, dat laat ik dan maar even buiten beschouwing. Maar terug naar deze Jona. Ik geloof dus inderdaad dat de man heel goed wist wat hij deed... en dat hij in dienst van Jehovah, precies zoals het staat in vers 9... dat hij Jehovah vrezend, de God des hemels namelijk... inderdaad heel goed wist dat hij weliswaar volgens het kompas op de verkeerde route zat... maar dat het niettemin zou leiden tot het gestelde doel... eenvoudig omdat de geschiedenis van deze profeet... uitdrukking zou geven aan de geschiedenis van het Nieuwe Testament... van het Nieuwe Verbond en in bijzonder dus ook de geschiedenis in onze dagen. Dat is maar waar het om gaat. En dus gebeurt dit zo. Bovendien, wat betekent het anders dat er staat in Hebreeën 1 vers 1... God eertijds veelmaal en op verschillende wijzen, op velerlei wijzen... tot de vaderen gesproken hebbende enzovoorts. Dat wil zeggen, God heeft zich niet alleen verbaal uitgedrukt... en zich bekendgemaakt aan de vaderen. Hij heeft zich op allerlei wijzen bekendgemaakt. Hij heeft zijn werk op allerlei manier... medegedeeld. En dat blijkt ook dat niet alleen deze Jona, maar een man als Hosea, maar daar ga ik me weer gauw overheen, maar laten we zeggen, een man als Daniel, een van de grote profeten, dus feitelijk eigenlijk, hè, dat een man als Daniel een boek schreef waarvan zeker de helft bestaat uit wat wij zouden noemen geschiedenis. En in de Joodse samenstelling van de Oud-Testamentische geschriften wordt het boek ook beschouwd als een historisch boek. Terwijl wij het beschouwen als een profetisch boek. Wij leggen als het goed is wat meer nadruk op het andere gedeelte van het boek. Maar in werkelijkheid, de geschiedenis van Daniel is natuurlijk net zo profetisch als de visioenen die hij zag en als de woorden die hij uitsprak enzovoorts. Zodat de heer de profeten ook gebruikte, niet alleen via hun mond, maar inderdaad voor hun leven een geschiedenis als zodanig. En voor zover de geschiedenis van deze profeten is opgeschreven, heeft het vanzelfsprekend de profetische betekenis. En dat is hier in Jona uiteraard ook het geval. Ik heb er trouwens ook niet de minste moeite mee om deze geschiedenis van die schipbreuk... Nou ja, het was het net niet dan, het is maar hoe je het bekijkt, hè. Maar om de geschiedenis van deze storm op zee te zien als ook een uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Dat is maar waar het om gaat, hè. Want sinds mensenheugen is bovendien, wordt zowel het schip als een vis, eigenaardig genoeg, gezien als een type van de gemeente. Er is wel wat onderscheid, maar niet zo geweldig veel, vrees ik. Maar het beginsel blijft precies hetzelfde. En dat terecht. Kijk, toen de Heere Jezus in de tijd van Walstak en daarna van Walstak in Matthäus 13... toen gaf hij daarmee uitdrukking aan de situatie in onze bedeling. Dat zegt hij ook. Want hij zegt dat het allemaal slaat op de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat het slaat op de verharding, de blindheid van het Joodse volk. Maar uw oren zijn zalig, want die horen, zegt hij tot zijn discipelen die bij hem zijn in het schip. Dat is maar waar het om gaat. Hij spreekt tot de scharen vanuit een schip op zee, tot de scharen op de oever. En dat schip op zee is dan noodzakelijkerwijs een uitbeelding van de gemeente onder de volkeren of onder de heidenen. Nou ja, het schip was niet onder de zee, maar op de zee. Maar ik moet nog eenmaal, ik heb geen keuze in de voorzetsels in dit geval. Hier vinden we datzelfde beeld terug van Jona in dit schip en bovendien nog een storm erbij ook. Nou is het wat lastig om gelijkenissen uit te spreken tot de mensen die aan de oever staan als het tegelijkertijd ook nog stormt. Dus om praktische redenen zal het wel een beetje rustig weer geweest zijn voor de gelegenheid. Maar bij heel wat andere keren dat we lezen dat de discipelen dan wel de Heer Jezus in het schip gingen, was het inderdaad prompt storm. Dat kan niet missen. Maar dat is omdat het altijd de uitdrukking is van de dagen waarin wij leven, waarin de volken woeden en de natiën ijdelheid bedenken, of hoe het maar staat in Psalm 2, en waarin de volkeren in opstand zijn, in elk geval tegen God. En dat is al bijna 2000 jaar lang zo. en al die spreekwoordelijke ellende op de wereld, in ieder geval in de afgelopen 2000 jaar, is eigenlijk niks anders dan opstand tegen God. Bovendien, als men niet in opstand gekomen was tegen God en in plaats daarvan zijn Christus had aanvaard, dan zou al die ellende er niet geweest zijn. Het is natuurlijk een hypothese, het is betrekkelijk theoretisch, maar het is volstrekt bijbelse hypothese en daar gaat het maar om. Maar er zit nog heel wat anders aan vast natuurlijk, hè. Het punt is dat in Nieuwtestamentische geschiedenis blijkt dat God inderdaad de wereld heeft losgelaten en zich in principe met de volkeren niet bemoeit. En dat er in al die tijd, tot aan de wederkomst van Christus, sprake zou zijn van allerlei ellende. Ik geloof dat het woord speciaal daarvoor is uitgevonden, terwille van de Statenvertaling. Maar dat doet er nou niet toe. Maar inderdaad, hongersnoden, aardbevingen, pestilentiën, oorlogen, geruchten van oorlogen. Want u dacht waarschijnlijk, u hebt het zoeklicht gelezen, dus dan denkt u dat het tekenen zijn van het naderend einde. Maar in de Bijbel worden deze dingen genoemd en er staat erbij en nog eens het einde niet. Bovendien, het einde nadert altijd. Zolang de klok loopt, zal ik maar zeggen, nadert het einde, dus dat zegt niks. Hè? Dus we hoeven daar ook niet over te discussiëren. Maar het Bijbels commentaar ervan is, nog is het einde niet. En het punt is dus dat het een beschrijving is niet van de dagen waarin wij leven, of van de laatste tientallen jaren wellicht voorafgaand aan de wederkomst van Christus, of wat het maar wezen mag. Maar ze zijn een beschrijving van heel de geschiedenis van de volkeren als zodanig, sinds de eerste komst van Christus uiteraard. Want de vraag was wat er zoal zou gaan gebeuren. De Heer zegt, nou dit, een en al rampspoed, kommer en kwel, of hoe dat maar bij gelegenheid genoemd mag worden. En voor zover we iets van de geschiedenis weten van deze afgelopen 2000 jaar, moeten we toch erkennen dat het nauwelijks wat anders is dan dat. Een en al ellende. Door de natuur, door de volkeren, door weet je veel wat, ziekten inderdaad ook en al dat soort zaken. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Ziektes schijnen redelijk overwonnen te zijn, dat mag ik niet meer zeggen, want tegenwoordig bestaat er weer aids of zoiets. En er zijn nog een paar van die ziekten die ik dan maar verder niet zal noemen. Maar we dachten net dat we zoveel hadden overwonnen en er duiken er weer andere op. Hè? En bovendien, oorlogen nemen ook alleen maar toe. Zo is het toch ook. Maar niettemin, nog is het einde niet, zegt de schrift daarvan. Zodat men best deze afgelopen 2000 jaar, om zo te zeggen, onze bedeling kan beschrijven als een van de zee, uiteraard de volkeren, maar dan wel storm op zee. De woedende baren, zoals het lied zegt. Want het moet poëtisch bedoeld zijn, hè. Maar zo is het inderdaad. En 2000 jaar lang de dreiging dat op een of andere wijze dat scheepje van die gemeente, zal ik maar zeggen, dat scheepje inderdaad ten onder zou gaan. En op één manier geredeneerd zeggen wij, nee, het gaat niet ten onder. En we hebben de Bijbelse argumenten voor. Op een andere manier geredeneerd zeggen wij, het gaat wel ten onder. Maar degenen die in het scheepje waren, worden toch behouden, zal ik maar zeggen. Dus, en daar gaat het maar om, want het schip is natuurlijk ook niet werkelijk belangrijk in dat geval. En in dat geval zijn we dus terecht bij Paulus en zijn 276 opvarenden. Hetgeen via Jona 4 trouwens ook nog aan de orde komt, maar dat is een ander verhaal. Hè. Dus daar hebben we het nou maar zo gauw niet over. Maar wat ik werkelijk uw aandacht op wil vestigen, is dat, voor zover ik weet en voor zover ik in het Nieuwe Testament ook kan zien, het ook inderdaad de bedoeling was dat die volkeren zo tekeer zouden gaan in de dagen waarin wij als gelovigen, als gemeente zal ik maar zeggen, hier op aarde zijn. Want hoe dan ook, in de eerste plaats is het zo dat de enorme verspreiding, althans aanvankelijk, van het evangelie, ik wil maar niet meteen zeggen de verspreiding van het christendom, maar dat zeg is het beter te begrijpen. Maar ik wil eigenlijk zeggen dat de verspreiding van het evangelie in de eerste eeuw of eeuwen na de sluiting van de Bijbelse geschiedenis, dat niet alleen het resultaat is natuurlijk van de prediking. Want het kan best eens wezen dat in onze dagen veel actiever gepredikt, dat weet ik niet, want ik heb er weinig zicht op, dus weet ik niet, maar het zou best kunnen dat in onze dagen veel intensiever gepredikt wordt, maar dan toch kennelijk met minder resultaat. Maar goed, dan weet ik niet of dat zo is.
Dan moet je weer procentueel afzetten tegen de wereldbevolking. En, dat is een ingewikkeld verhaal. En rekenen is dus niet mijn sterkste zijde. Maar dat wist u al. Dus daar hebben we het nou niet over. Maar de verspreiding van het evangelie, dan wel van het christendom, in de eerste eeuwen van onze jaartelling, is natuurlijk weliswaar het resultaat van de prediking van het evangelie, maar net zo goed het resultaat van de intensieve vervolging. Er staat op bladzijde 1 van de kerkgeschiedenis, van het handboek der kerkgeschiedenis, het bloed der martelaren, dat is al, ik weet niet wie die term uitgevonden heeft, maar dat wordt iedereen geacht te weten, het bloed der martelaren was het zaad der kerk. Er is ook een goede verklaring voor, een volstrekt Bijbelse verklaring is er voor. De Bijbelse verklaring is gewoon deze, dat het gaat om geloof, geloof in de Heer Jezus Christus, maar geloof is hetzelfde als trouw. En dus vertrouwen op, dat is het allemaal, hè? Dat heeft ook wel eens met hoop te maken enzovoorts. En de gedachte is gewoon dat waar vervolging is, waar verdrukking is, daar is dus beproeving des geloofs, zoals dat heet, en wordt dus ook in kwalitatieve zin geloof gebouwd. En naarmate dat geloof in die zin gebouwd wordt en sterker is, is ook het getuigenis wat ervan uitgaat veel krachtiger en veel sterker. Kijk, bedoel, als het evangelie nou inhoudt, hè, als het nou inhoudt dat wij ons vertrouwen, geloof dus, hè, dat wij ons vertrouwen op de Heer Jezus zouden stellen. Maar er is helemaal geen ellende in de wereld. Het gaat allemaal goed, gaat allemaal voor de wind. Er zijn geen oorlogen, er zijn nauwelijks enige ziekten, behalve verkoudheid 2 keer per jaar. Maar en dat is dan alles ongeveer. Dus het gaat allemaal goed. Hoezo zou je vertrouwen op de Heer? Dat betekent toch niks? Betekent alleen wat als er moeilijkheden zijn, als er verdrukking is, als er moeilijke omstandigheden zijn waar we zelf niet bij om kunnen gaan, dat alle hoop en onze moed ons ontbreekt, weet u wel, mismoedig, maar niet ontmoedigd zal ik maar zeggen. Maar goed, het wordt een beetje beroerd, we hebben weinig uitzicht meer, weinig levensverwachting, of het maar heten mag, alles breekt ons bij de handen af, het gaat ons slecht. Ja, dan kun je mensen zeggen, nou, dan heb ik nog een alternatieve geneeswijze, een alternatieve keuze, namelijk stel je vertrouwen op de Heer, uw God, enzovoorts. En in de praktijk blijkt dat waar mensen in moeilijkheden zijn, zij ook veel makkelijker komen tot geloof in de Heer Jezus. Dat is nou eenmaal zo. Ik heb er altijd moeite mee gehad, overigens, dat evangelieprediking traditioneel gewoonlijk zich richtte op de mens met moeilijkheden. Ik heb altijd gedacht, maar als je nou geen moeilijkheden hebt, wat dan? Hè? Wat is dan de boodschap? Nou, dezelfde, maar dat spreekt niet meer zo aan natuurlijk. Als ons alles voor de wind gaat, hoezo zouden wij ons vertrouwen op iemand anders stellen? Hoezo zouden we in een ander geloven? Het gaat ons goed zo, we kunnen het wel aardig redden. Dat is het verhaal. En het lijkt mij een volstrekt Bijbelse zaak, want er staat in alle brieven, als het er helemaal op neerkomt, dat inderdaad de mens in de wereld van vandaag, sinds de eerste komst van Christus in elk geval, verdrukkingen zou hebben, zou lijden enzovoort, maar de boodschap is dat de mens zijn vertrouwen zou stellen op de Heer, die beloofd heeft inderdaad alle dingen te doen medewerken ten goede, in ieder geval voor degene die hem lief hebben enzovoorts. En hij zegt erbij dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden enzovoorts. Zodat ik met Jacobus zeg, acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoeking valt. Maar waar moet die verzoeking vandaan komen? Toch vanuit een ongelovige wereld, dat kan toch niet missen? Daar komt het toch vandaan? Of niet? Dat is toch heel alles waar het om gaat. En ik denk wel eens dat die twee dingen direct met elkaar samenhangen. Aan de ene kant namelijk het feit dat God de wereld heeft losgelaten. En dat dus die golven, die zee zo woedend tekeer gaat. De volkeren zal ik maar zeggen. En aan de andere kant de prediking dat men zou geloven in de Heer Jezus Christus. En de Heer zegt tot degenen die in het schip waren en dachten schipbreuk te zullen lijden. Gij klein gelovigen. Maar ja, als het mooi weer was op zee, had men ook geen groot geloof nodig. En hoe slechter weer, hoe meer geloof. Dus En dat wordt ook inderdaad zo gebouwd. Dus ik vind dat een betrekkelijk vanzelfsprekende zaak. Ik zeg niet dat ik, dat ik er een voorstander van ben van dat soort ellende. Dat is een heel ander ding. Maar ik heb het gewoon over wat de schrift daarvan zegt. En ik geloof dat dat uitgedrukt wordt, deze waarheid, in al die stormen op zee die in de Bijbel beschreven worden. Inclusief deze van Jona, uiteraard. Want het leidde wel degelijk tot het gestelde doel. Er komt nog wat anders bij. Want niet alleen het schip, maar uiteindelijk hebben we ook te maken met de vis waarin Joda verkeerde. Eerst in het schip en toen was het levensbedreigend. Daarna in de vis, toen was hij al helemaal dood. Ik denk dat is ook nooit weg voor een gelovige die immers naar de mensen van de wereld en naar de wet gestorven is enzovoorts. Maar het idee is dat daar het een en ander gebeurt. Niet eens meer aan de oppervlakte, maar onder de oppervlakte. Dat wil zeggen, het heeft niks meer met uitwendige en zichtbare dingen te maken. Ik persoonlijk ben altijd geneigd, niet zozeer naar aanleiding van Jona 1, maar wel naar aanleiding van andere schriftgedeelten, om het schip te vergelijken met de uiterlijke vorm die het christendom nou eenmaal in de loop der eeuwen gehad heeft en wellicht nog heeft. Het zichtbare. En daarbinnenin, zal ik maar zeggen, hè, daar zijn dan de gelovigen als zodanig. En dan zeg ik wel eens, nou ja, dat het schip breekt, dat is niet zo erg, hè. Als degenen die erin waren maar behouden worden. En dat komt wel goed, want die garantie hebben wij dan. Maar dat is maar één beeld. Het andere beeld is dat de man Jona niet in het schip is op zee, maar vervolgens is in de vis op zee. En dat betekent dat hij volkomen aan alle waarneming onttrokken is. Want een eigenaardig verschijnsel, wat wij waarschijnlijk langzamerhand allemaal kennen, is dat er inderdaad groot verschil is tussen dat wat doorgaat voor erkend christendom, zal ik maar zeggen, en dat wat wij kennen als geloof, als de gemeente, zoals die in de Bijbel beschreven wordt en waar wij onszelf waarschijnlijk toe rekenen. En dat is dikwijls heel wat anders. Wat mij betreft is het zelfs totaal iets anders. Je hebt alleen een spraakverwarring. Als over christenen gesproken wordt, dan weet je nooit of ze jou ook bedoelen of niet. Toch? Dat is nooit helemaal zeker. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat in het algemeen het werkelijk christendom zich afspeelt inderdaad onder de oppervlakte. Dat wil zeggen, dat treedt niet aan het licht, dat is ook in de praktijk niet of nauwelijks te zien. En persoonlijk denk ik ook dat dat een grote probleem is van iets als de kerkgeschiedenis, wat toch eigenlijk de geschiedenis is van onze bedeling, of de geschiedenis van een verborgen koninkrijk, of hoe het maar heten mag. Neem je een handboek kerkgeschiedenis, zal ik maar zeggen, dan worden daarin de grote gebeurtenissen die aan het licht kwamen, zal ik maar zeggen, en die van invloed zijn geweest op de geschiedenis en op de cultuurgeschiedenis enzovoort, die worden er allemaal in beschreven. En de gebeurtenissen die een kerkelijke oorsprong hadden, zal ik maar zeggen, die of in de kerkelijke wereld plaatsvonden en die dikwijls geleid hebben tot grote uitbarstingen in de politieke wereld. En in veel gevallen hing dat gewoon met elkaar samen. Zo was het nou eenmaal. Heel wat oorlogen waren godsdienstoorlogen in de praktijk en het christendom was daar wel degelijk ook in betrokken. Maar wat ik probeer te zeggen is dat werkelijk christendom over het algemeen in de kerkgeschiedenisboeken zelfs helemaal niet voorkomt. Alleen de buitenkant, dat wat aan de oppervlakte is, wat er met het schip gebeurt, zal ik maar zeggen. En hoe het schip kraakt en dreigt te vergaan en hoe er eens wat uitgegooid wordt om het weer wat lichter te maken en dat soort dingen meer. Dat zijn de zaken die in kerkgeschiedenisboeken aan de orde komen. Terwijl het werkelijk christendom wel helemaal niet van invloed is op de wereld en door de wereld gewoonlijk ook zelfs helemaal niet werd waargenomen. Zodat wij in ieder geval ook een vertekend beeld krijgen van, laten we zeggen, 2000 jaar kerkgeschiedenis. En zo is het ook. Geen enkele keer kwam het een en ander aan de oppervlakte, meestal verdween het daarna ook weer meteen. Ik hoef alleen maar te wijzen op een van de belangrijkste gebeurtenissen eigenlijk in de loop van die 2000 jaar, die van de kerkhervorming. Daar trad ineens iets aan het licht. Kijk, wij leren van die vreemde dingen, want wij moeten dat samenvattend leren, lesboekjes enzovoorts. En weet je wel, op de christelijke school en zo, dan moet je dat leren. Het verhaal van meestal eerst Luther, daarna Calvijn. En dan nog leren we nog dat er nog een paar figuren waren die daarin een rol gespeeld hebben, zal ik maar zeggen. Die namen vergeten we het snelste weer, omdat ze ook niet meer gebruikt worden in de praktijk. He, dus die kun je dan nog weer vergeten. De andere moet je weten, want je kunt wel praten over Calvinisme, maar dan moet je weten wie Calvin was. En je kunt weten over Lutheranisme, dat bestaat nog, dus dan moet je weten wie Luther was. Maar Zwingliïsme, Hussisme, bestaat dat ook? Weet je veel, dat kom je niet dagelijks tegen, dus dat hoef je ook niet te weten. En dus krijgen wij de indruk dat een paar mannen ineens het licht opging. Min of meer onafhankelijk van elkaar, maar toch in contact met elkaar enzovoorts. En de Bijbel werd herontdekt, want dat is het sterke verhaal natuurlijk van iemand als Luther. Hè? De Bijbel werd herontdekt en dat soort dingen meer. De Bijbel werd weer gelezen en geloofd. Nou ja, voor een belangrijk deel. En dat was in ieder geval al heel wat. En dat was het dan. En dan denken we, nou, daar begint ineens iets nieuws. Het begin van de reformatie. En dan denken mensen, wees nou wijzer, zo was het niet. Zo was het niet. Want in werkelijkheid is het zo dat wat daar gebeurde, dat was dat iets aan de oppervlakte kwam wat altijd onder de oppervlakte geweest is. Of dacht u dat alle christenen van voor de reformatie dat allemaal trouwe Rooms-Katholieken waren? He? Dat geloof je toch zelf niet? Dat heb ik eens nagevraagd bij een Anglikaan. Maar goed, laat me ze zitten, hè. Die zijn nooit katholiek geweest. Wel, nee. Nou ja, het leek er af en toe soms op aan de oppervlakte, maar dat was het dan ook alweer. Nee, het hele punt is, als we nader dit soort zaken bestuderen, dan blijkt dat wat aan de oppervlakte kwam inderdaad een voorspel had en voortgekomen is uit oudere publicaties enzovoorts. En dat gaat uiteraard steeds verder terug, totdat we er nauwelijks meer wat van weten. Maar wat ik probeer te vertellen is dat de geschiedenis van de gemeente, ik gebruik met opzet een ander woord, omdat ik dan denk dat het iets duidelijker is, dat de geschiedenis van de gemeente in werkelijkheid zich altijd heeft afgespeeld onder de oppervlakte van de wereldpolitiek, onder de oppervlakte van de volkeren en ook zeker onder de oppervlakte van de kerkgeschiedenis met hier en daar een uitzondering. En ik persoonlijk beschouw iets als de reformatie gewoon als een opborreling ineens van dat wat altijd onder de oppervlakte zat, kwam even naar boven, maar het verdween ook meteen weer. Alleen het golfde nog heel lang na, maar het hield vanzelf op met golven. Ja? Ik was zelf op een gereformeerde lagere school. Daarna weet ik niet meer wat ik precies gehad heb. Niet veel meer, geloof ik. Maar dat doet er nou niet toe. Maar daar leerden wij dus dat de reformatie verzette zich tegen de Rooms-Katholieke Kerk, omdat daar het kerkelijk gezag gesteld werd boven het gezag van de Bijbel. Waarna ik dus automatisch concludeerde dat in de reformatie het gezag van de Bijbel stond en staat boven dat van de kerk. Maar dat kun je rustig vergeten. Het heeft alleen wat lang geduurd voor ik daarachter kwam natuurlijk. Toen was ik weer lang van die school af natuurlijk. Want achteraf blijkt dat vandaag de situatie van de reformatie, zal ik maar zeggen, wat er van over is. Precies wat op dit punt althans, alleen op dit punt in ieder geval, hetzelfde is als de situatie vroeger dan van de Rooms-Katholieke Kerk. Het gezag van de kerk staat namelijk ver boven het gezag van de Bijbel. En je mag de Bijbel alleen bestuderen in het licht van de belijdenisgeschriften. Zo heb ik zwart op wit nog ergens, heb ik bewaard. Inmiddels al 10 jaar. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Dat is gewoon zo. Met andere woorden, toen kwam het een en ander even aan de oppervlakte. En werd het gezag van de Bijbel inderdaad even erkend. Maar dat heeft maar heel kort geduurd. En toen werd het gezag van de mens. En dus het gezag van de kerk, dan wel nieuw ontstaande kerken, als zoiets bestaat tenminste. Hè, werd weer gezet boven de schrift enzovoort. Het was even een eruptie, maar daarna zakte het gewoon weer weg. Maar ik persoonlijk beschouw dit soort gebeurtenissen als een van de belangrijkste bewijzen voor het feit dat het christendom in haar bijbelse zin inderdaad altijd bestaan heeft onder de oppervlakte. En bovendien komt daar nog wat anders bij. Ik denk ook dat het aan de ene kant misschien wel goed is dat die zee inderdaad zo tekeer gaat. Niet opdat wij als gelovigen zouden leren geloven of zoiets, maar opdat de aandacht van de wereld als zodanig inderdaad zou afgeleid worden van ons. Laat ze zich alsjeblieft met andere zaken bezighouden. Laat er alsjeblieft belangrijke dingen gebeuren in de ogen van de mens. Laat ze zich daarmee bezighouden. Dan bemoeien ze zich in ieder geval niet met ons. Dat is gewoon zo. Dat is een fenomenale afleiding. En ik geloof echt dat het daartoe onder andere dient. Maar stel je voor dat het rustig wordt. Wat valt er dan nog te melden? Nou, dat is een verzameling gelovigen in de gymnastiekstaal, in Zwolle in dit geval, samenkomt en daar dit soort verhalen ophangt en aanhoort enzovoorts. Dan krijg je dat soort dingen. Terwijl het nu volstrekt oninteressant is, zolang de politiek flink tekeer gaat, ook in Nederland, en de oorlogen steeds dichterbij komen en dat soort dingen meer. Hè? Laat ze zich daar maar mee bezighouden, dan zitten wij een beetje in de luwte. Met andere woorden, het zijn in de praktijk dikwijls gewoon afleidingsmanoeuvres. En ik breng u in herinnering dat in de dagen, betrekkelijk kort zal ik dan maar zeggen, voor die twee wereldoorlogen die inmiddels gepasseerd zijn, Nederland op zijn kop stond vanwege, nou, wat bijna een burgeroorlog was, vanwege het gedoe binnen de kerken in Nederland. Waar er gewoon de politie aan te pas kwam en dat soort dingen meer. Nee, dat is de vorige eeuw wel, maar goed, dat is niet zo geweldig lang geleden. Nou zal ik niet zeggen dat de wereldoorlogen zijn uitgevonden om de kerkelijke rust in Nederland te garanderen, dat geloof ik ook niet. Maar ik bedoel wel, laten ze zich maar met andere dingen bezighouden dan met deze zaak. En dat is ook wat inderdaad gebeurt. En ik denk dat een belangrijk aspect van Jona in de vis inderdaad inhoudt dat inderdaad ook het christendom in onze dagen inderdaad zich afspeelt onder de oppervlakte. Laat het boven maar tekeer gaan, onderin is het bovendien heel wat rustiger. U weet toch, als een duikboot aan de oppervlakte slecht weer wordt, duiken, hè, zo gauw mogelijk naar beneden, daar is het een stuk rustiger. Daar kun je maar beter zijn. Dan ben je wel dood voor de wereld, dan heb je geen erkenning in de wereld, zal ik maar zeggen. Is er voor de wereld niks om je op te beroepen, daar kennen ze je niet eens. En als je moet uitleggen wie je bent, dan kun je dat niet eens uitleggen, want het past in geen enkel vakje of kadertje of wat er maar wezen mag. Dat heb je dan niet. Dan ben je dus inderdaad buiten de lege plaats, dood voor de wereld enzovoorts. Maar niettemin veilig en onze tijd komt, want na twee dagen en op de derde dag zullen wij geopenbaard worden. En zullen wij wel degelijk betrokken zijn in de openbaring van het koninkrijk in de wereld. En dat is natuurlijk toch waarover hier gesproken wordt. Kortom, het lijkt mij in ieder geval een duidelijke zaak dat heel dit schriftgedeelte in het algemeen uitdrukking geeft aan Gods werk in onze dagen. En eventueel aan dat wat in de toekomst alsnog zou gebeuren, waarbij de belangrijkste strekking is dat het er weliswaar op lijkt dat alles verkeerd gaat, maar na twee dagen, hoe je dat ook keert of vindt, na twee dagen op de derde dag komt het alsnog goed. En dan aan de ene kant geredeneerd, het is al lang goed gekomen. Na de twee dagen en dus op de derde dag, de opstanding van Christus, kwam het al goed. Want inderdaad, hij verzamelt zich een volk uit de heiden, hoe dat maar heten mag. Dus het gaat goed, maar toegepast meer in het algemeen op heel onze bedeling. Voor zover het niet goed gaat in onze dagen met de wereld of met de kerk of wat het maar wezen mag, of met Israël, komt het inderdaad alsnog goed straks in de toekomst. En dat is de belangrijkste les, denk ik, van dit hoofdstuk, zonder dan op specifieke details in te gaan. Want zoals gezegd, ik geloof niet dat die er zo geweldig veel te doen. De grote geschiedenis van Jona is inderdaad dat hij weliswaar de verkeerde kant op ging, en wij zien alles ook de verkeerde kant op gaan. Nou en? Onze troost is inderdaad dat hoe dan ook alles alsnog goed komt. Laat ik het zo zeggen dan maar. Hè. Dat God tot zijn doel komt, dat Jona komt naar Nineveh, dat Israël verzameld zal worden, dat de Heer zal opstaan uit de dood, dat is al gebeurd. Dat de Heer zich in heerlijkheid zal openbaren in de toekomst en dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid eveneens in de toekomst. Dat is waar het om gaat. En straks, in de betrekking nabije toekomst, gaat het nog eens een keer op, natuurlijk, deze geschiedenis. Want als het ooit verkeerd ging, zal het zijn in de dagen na de opname van de gemeente. Want dan komt die zee inderdaad tot zijn hoogtepunt. Ik weet niet of u die volgorde van gebeurtenissen in dit hoofdstuk kunt terugvinden. Ik kan het erin leggen, denk ik altijd, dus laat ik dat maar niet doen. Maar eruit halen is iets moeilijker. Maar in ieder geval, na de opname van de gemeente gaat heel of helemaal fout. Er is hoegenaamd geen overblijfsel meer op aarde. Dus ik aan die twee getuigen even voorbij ga, zal ik maar zeggen. Waar men vrede brengt in de wereld, waar het lijkt tot rust te komen, maar waar men van de Heer zelf niks moet hebben, zal ik maar zeggen. Waarna bovendien grote verdrukking komt te beginnen bij Israël en daarna over de volkeren. Het lijkt helemaal verkeerd te gaan. De Joodse staat wordt verwoest. Hoezo verzameling van Israël? En Jeruzalem verwoest, wat er van Israël verzameld was, wordt in ieder geval teniet gedaan. Dus het gaat totaal, maar dan ook totaal de verkeerde kant op. Niettemin, het gaat toch goed. Want op de derde dag zal de echte Jona verschijnen. Want de echte Jona, daar bedoel ik dan mee Jona in zijn hoogste toepassing, is uiteraard gewoon Christus zelf. Ik kan niet missen. De duif. Jona, de duif. Nou, eigenlijk de doffer, moet je zeggen. Officieel, maar niet immers. Jona betekent immers een duif. En is een beeld dus van Christus, zeg ik altijd. Hoewel het meer voor de hand ligt om een algemenere term te gebruiken, namelijk Jona is een type van de Heilige Geest en dus het werk van de Geest. En naar de mens geredeneerd doet de Geest zijn werk niet goed. Maar naar Gods standpunt geredeneerd komt het allemaal prima voor elkaar. Dat is waar het om gaat. En dat het een beeld is van de Heilige Geest, of dat hij een beeld is van de Geest en het werk van God in het verborgene dus, want dat is Geest, dat blijkt wel, want Jona wordt ook inderdaad verborgen, maar er blijkt ook uit dat hij genoemd wordt de zoon van Amittai. Dat komt gewoon van Emet, het Hebreeuwse woord Emet. En Emet wordt vertaald met, nou, meestal met waarheid. Maar eigenlijk drukt het uit zekerheid, stabiliteit, trouw, dat is hetzelfde. En dus waarheid, dat wat blijft, dat waar je van op aan kunt. En als je de geschiedenis van Jona leest, zou je zeggen, nou, hij mag dan de zoon zijn van degene van wie je op aan kunt. Amittai, mijn waarheid, mijn trouw, mijn zekerheid, mijn stabiliteit, of wat er maar wezen mag. Hè? Maar je zegt, maar Jona staat bekend als de ontrouwe. Maar in werkelijkheid gaat het er natuurlijk om dat hij wel degelijk trouw is en zich houdt aan Gods woord, zal ik maar zeggen. En in zijn bediening hier, laat ik moet zeggen, in de gebeurtenissen hier uitdrukking geeft aan het werk wat God zou doen bij de aanvang van het nieuwe verbond. Wanneer inderdaad waarheid, Gods trouw openbaar wordt en waar inderdaad zekerheid en stabiliteit is omdat God inderdaad zijn beloften vervuld heeft en omdat het nieuwe verbond is aangebroken. En als ik daarna de naam Jona nog een keer vertaal, dat kan wel. Dan zeg ik, dan betekent het zoveel als wijn. Want waar het op neerkomt is dat de naam Jona, duif, komt van dezelfde wortel als Jajim. In het Jiddisch. Jajin in het Hebreeuws. De wijn. Waarvan de Heer zelf zegt, wijn, dat is het bloed, namelijk het leven dus, van het nieuwe verbond. Maar ik heb het natuurlijk al gezegd, want als je zegt, ja, Jona betekent een duif, dus de volgende stap, ja, dat is de Heilige Geest, want zei Johannes de Doper, ik zag de Geest op hem nederdalen in de gedaante van een duif. Maar de Heilige Geest is ook het leven van het nieuwe verbond, eeuwig leven, enzovoorts. Het wordt dus op twee verschillende manieren gewoon bevestigd. Wat hier dus tot uitdrukking gebracht wordt, is inderdaad hoe de Heilige Geest, Gods Geest, zijn werk zou doen. Hoe hij licht en waarheid neder zou zenden met de woorden van een of andere psalm, geloof ik, hè? Is niet zo? Toch? Zend de Heer uw licht en waarheid neder. Dat is gewoon de Geest inderdaad, waardoor de beloften Gods inderdaad vervuld worden. De belofte van nieuw leven, of gewoon de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar naar de buitenkant ziet het eruit alsof het helemaal een mislukking is. In werkelijkheid is het volkomen in overeenstemming met de wil van God. Het is wel slecht weer, het schip dacht te breken. Schepen beginnen zelfs te denken, denk ik altijd als ik het lees. Dus er moet er heel wat mis wezen, maar laat maar zitten. Maar hoe dan ook, het komt toch goed. Al is het zo dat naar menselijke normen er totaal niks van terechtkomt. In werkelijkheid, God doet zijn werk. En dit is een van de manieren waarop God zijn werk verborgen houdt. Door het te doen onder de oppervlakte. Door het aan de buitenkant te laten lijken, inderdaad, alsof hij dood is. Er zijn zelfs theologen die erin trappen. Hè? Leuk, hè? Zo bezien is dat gewoon vermakelijk. Ik tilde nooit zo zwaar als een of andere theoloog zegt, God is dood, en daar een boek over schrijft, een theorie over ophangt. Daar lig ik niet van wakker. Nee. Dan denk ik, dat is precies de bedoeling dat dat gedacht wordt. God is er niet, God doet niks, enzovoorts. Men zou ook niet in God geloven op grond van de gebeurtenissen in de wereld, maar op grond van zijn woord. En dat is ook wat de Heer Jezus de mensen voorhield. Wat zegt de schrift? Hoe leest gij? Enzovoorts. Daarin zal men geloven in wat God gesproken heeft, in wat hij beloofd heeft. Daar zal men zijn vertrouwen op stellen. En al wordt het dan wat slecht weer, zal ik maar zeggen, ook al dreigt dan het schip te breken, zeggen wij nou en, zolang wij behouden aankomen, Na 2 dagen, zal ik dan maar zeggen, is er helemaal niks mis. En al zijn we dan wellicht dood voor de wereld, wel, wat maakt het uit, zolang we weten dat onze roeping vast is, dat zolang we weten dat Jona de zoon is van Amittai, namelijk mijn trouw, mijn waarheid, enzovoorts. En dat is inderdaad waaruit wij leven. Zodat mede op grond van dit schriftgedeelte wij de conclusie zouden trekken dat er geen enkele reden is om verontrust te zijn over welke gebeurtenis in de wereld ook. Natuurlijk kan het ons het leven kosten, dit leven hier. Maar dat is niet waar het echt om gaat. Waar het echt om gaat is of God zijn werk doet. En of God tot zijn doel komt. En die garantie hebben we zwart op wit in nieuwtestamentische uitspraken. En ook in oudtestamentische uiteraard. Maar we hebben ze ook in deze toch wel indrukwekkende beelden uit de oudtestamentische geschiedenis. Daar zullen we het bij laten. En de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij uit uw genade mogen leven. En mogen wandelen, niet door aanschouwen, maar inderdaad door geloof. We danken u, Vader, dat wij mogen aanmerken de dingen die men niet ziet, omdat die eeuwig zijn. Dat we tegelijkertijd mogen weten dat de zienlijke dingen vergankelijk zijn. We danken u daarom dat we ons bewust mogen zijn dat u in onze dagen een werk doet als het ware onder de oppervlakte. Dingen die niet sensationeel zijn voor de wereld, die zelfs over het hoofd gezien worden. Maar we danken u dat we mogen weten dat uw woord ook zegt dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen kunnen overschaduwen. We danken daarom te mogen weten dat u uw werk doet in onze bedeling en ook bovendien dat u uw werk doet in ons en in onze harten. Wij danken u dat u een goed werk begonnen bent en dat u dat ook voleindigen zult tot op de dag van Jezus Christus wat onze levens betreft en onze bedeling betreft. Wij danken u, Vader, dat we ook mogen uitzien naar de uiteindelijke vervulling van al uw beloften en profetieën. Mogen uitzien naar die dagen wanneer definitief het evangelie gebracht zal worden aan alle volkeren en zij tot uw discipelen gemaakt zullen worden. Waarbij onze heiland in heerlijkheid zal verschijnen om zijn heerlijkheid te openbaren aan de volkeren en inderdaad zijn koninkrijk over hen te vestigen. We danken u dat we mogen leren verstaan dat deze tegenwoordige bedeling inderdaad aan uiterlijke dingen niks te bieden heeft dan ellende. Maar we danken u dat we mogen weten dat al dit woeden der volken en al deze ijdelheid der natieën eenmaal door u onderworpen zal worden. Dat eenmaal ook deze volkerenzee tot rust gebracht zal worden. En we danken u boven alles dat we mogen weten dat wij daarin betrokken zullen zijn, ook in de toekomst. We danken u voor die belofte van leven en heerlijkheid ten derde dagen. We danken u voor uw belofte dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden. En we danken u daarom dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus. We danken u dat u voor ons zorgt, dat we onze levens in uw hand mochten stellen en mogen vertrouwen dat u inderdaad alle dingen zult doen medewerken ten goede, ook wanneer wij dat wellicht nu nog niet zien. Wees u zo ook op grond van dezezelfde beloften ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Komt u onze zwakheid en wellicht ons ongeloof te hulp. Geeft u ons die kracht en die genade die u beloofd hebt aan degenen die u daarom vragen. Opdat we inderdaad mogen door het leven gaan als uw kinderen in het volste vertrouwen op wat u beloofd hebt te zullen doen. Wees u zo ons nabij om Christus wil. Amen.